Erik Brommert mag dan al anderhalve week aan het genieten zijn in Zwitserland en Italië. En ik, Pimbel, ben inmiddels ook al een dikke week in Zeeveld op trainingskamp. Maar we vonden het hoog tijd voor een update. Hoe het met mijn stage hier gaat, 1 maand voor de Marathon van Rotterdam. Maar überhaupt hoe het gaat in de marathonwereld. Hè. We hebben de beelden van Berlijn gezien. Die vrolijke, massale start van eigenlijk een propvolle marathonkalender. En het is ook nog maar 2 weken tot Eindhoven, 3 weken tot Amsterdam. Ja, en dus zoals gezegd, een maandje tot Rotterdam. Erik, hoe is het daar bij jou?
Ja, hier is het helemaal goed. Ik ben verkast naar het Italiaanse. Wij zijn eventjes bij de dochter van mijn vrouw bezoek die hier woont. En ik moet zeggen, er wordt niet veel gelopen. Want ik heb echt alleen maar eigenlijk in de bergen gezeten waar je of steil omhoog of steil omlaag kan. En ik heb niet zo snel dat ik in een omgeving terechtkom waar niet hard gelopen kan worden. Maar hier is het echt lastig. Maar
Het is je vriendin toch gelukt.
Ja, het is er toch gelukt, ja. Om me uit te schakelen, inderdaad. Ja, dat komt echt niet zo vaak voor. Dat je in een gebied bent waarvan je denkt, nou, het heeft hier gewoon geen zin om hard te lopen. Ik was vorige week in Zwitserland. Als ik 's morgens naar de bakker ga, heb ik het idee dat ik 90 graden naar beneden moet. En vervolgens 90 graden omhoog. Nou, beide zijn niet te doen als lopen. Dus we hebben wel wat mooie tochten door de bergen gemaakt. Echt, dat was echt wel heel tof. Maar dan werd het niet op snelheid. Dus wel de trailschoenen aan. Maar al wandelend maar.
Dus, maar je bent aan het trailen dus?
Ja, een beetje voor zover het kan. Maar ik zeg, hardloopkilometers zitten er gewoon echt niet zo in. Omdat het gebied er gewoon helemaal niet naar is. Is ook niet erg. Ik bedoel, ik heb mijn doelen eigenlijk gezet. Als ik terug ben van vakantie, begin het najaar een beetje. Dan het lopen weer een beetje op te pakken. En ik zag dat van de week de inschrijving van de Bruggenloop geopend was. En ik dacht, nou, dat lijkt me nou wel een goede doelstelling. Want die moet ik altijd wel hebben. Om die nou gewoon als tip aan mijn horizon te zetten. In plaats van een marathon.
Ja, half december, start en finish bij de Kuip. Ja. Erasmus Rugger erbij, Brine Noord erbij.
Ja, ook 15 kilometer. Ook 2 jaar niet gedaan. Dus ik denk dat dat een mooi evenement is. 15 kilometer. En we moeten ook een beetje doel bij stellen. Dus ik dacht van, nou, als we die nou weer eens een keer onder het uur kunnen lopen, dan zou ik tevreden zijn.
Kijk, heel goed. Ondertussen lig ik lang uit, Erik, op mijn slaapkamer. En kussentje in de rug en beentjes omhoog. Herstelsok aan.
Want jij terug van 30 kilometer, hè? We hadden afgesproken deze podcast te doen. En we zouden hem eigenlijk direct na jouw training doen. En ik heb net je Strava even bekeken. 30 kilometer in de benen met 1,5 uur duurloop. En ik zag ook nog aan het eind even in een half uurtje tijd 10 keer 1 minuut vlot.
Ja, klopt. Dus het is eigenlijk zoals Guido heeft uitgelegd toch een snelheidsprikkel. Maar je zoekt die snelheidsprikkel pas op. Toch eigenlijk flink in de vermoeidheid, hè? Dus dat maakt het een marathonspecifieke training. Dat je eigenlijk al 1,5 uur in een heel degelijk tempo op je poten staat. Voordat je eigenlijk toch nog die versnelling moet opzoeken. En dan steeds in die. Dus het is dan 10 minuten inlopen, 1 uur 20 zone 2 voor de mensen die met een hartslagmeter lopen. En dan 10 keer 1 minuut, waarvan de pauze steeds 2 minuten is. Maar terug in dat duurlooptempo. Dus ook niet wandelen, ook niet joggen. En dat maakt hem, hem best pittig.
Ik heb gelijk terug in die zone 2.
Ja, kijk. Je let dan niet op je hartslag. Want je hartslag gaat gewoon van hoog naar lager.
Ja.
Maar wel naar dat zone 2 tempo van voorheen. Ja.
Hey, en je zit nu in Zeeveld, hè? Dus je bent daar anderhalf of een week zo'n beetje geleden aangekomen. Met een groepje van de club. Tot wanneer blijf je daar?
6 oktober. Dan rijd ik met Kars terug en gaat Charles ook terug. We zijn met z'n 7e begonnen.
Ja.
René is gisteren vertrokken. Mark en Koen hebben morgen hun laatste dag. En Robbie gaat dan vrijdagochtend karren. Dus een beetje weet je wel hoe lang iedereen weg kon en mocht blijven. Van werk en privé, et cetera. Maar ik nog 1,5 week, joh.
Jij hebt bewust 2,5 week gekozen. Want dan kan je maximaal profiteren van die hoogte waar je zit. Want hoe hoog zit je?
Ja, dat is niet per se de reden, hoor. Het is 1200 meter.
Okay.
Dus dan kun je al vrij snel gewoon goed aan de bak. Je moet er een beetje rekening mee houden. Maar het is geen klassieke hoogtestage. Waarop je 8 dagen moet acclimatiseren en dan op dag 9 zeg maar voor het eerst een enorme kwaliteitstraining kan en mag doen. Dus het is, je moet in het begin even opletten. Af en toe merk je ook wel wat verschil. Maar het is meer gewoon... Ik was nog niet heel lang dit jaar met vakantie geweest. En dan is 2,5 week wel lekker. Dat was eigenlijk de voornaamste reden.
Zeker, zeker.
Hey, en dan kan je er inderdaad ook wel meer uithalen. Hè? Want al ben je hier 6-7 dagen, dan ga je alles in een week proberen te proppen.
Hey, en waarom ben je dan Zeeveld?
Ik wilde eigenlijk ook geen klassieke hoogtestage. Dus we waren wel aan het zoeken naar gewoon een mooi gebied voor een trainingskamp. En ik wist gewoon... je ziet al die profs naar St. Moritz gaan of naar Livigno. En dat zal ongetwijfeld fantastisch zijn. Ik sluit ook niet uit dat ik dat nog in een van de komende jaren ga doen. Maar ik ben nu zo lang met deze marathon bezig. En om dan zo kort van tevoren... voor het eerst eigenlijk in mijn leven een hoogtestage in te plannen. Dat vond ik toch iets te experimenteel. Iedereen reageert weer anders op hoogte. Dan ben je toch gevoelsmatig. Ondanks dat je er ook veel profijt van kan hebben natuurlijk. Ben je gevoelsmatig toch iets te veel aan het uitproberen, vond ik. En dan was het natuurlijk ook... Kijk, als wij wel naar 2000 meter hoogte waren gegaan... dan had iemand als René helemaal niet meegekund... Want die ging na 7 dagen weer terug.
Ja, dat is veel te kort natuurlijk.
Ja, ja. Nee, en vervolgens... we zagen hier Koreman altijd trainen.
Ja,
en
die... wil je dat zeggen? Weet je, zijn gebied, hè? Hij komt er vaak. Heeft hij goede parcoursen daar? Ik zag veel vlakke stukken ook allemaal voorbij komen.
Hij heeft er een jaar ook gewoond, begreep ik. We hebben afgelopen vrijdag met hem gelopen.
Björn maar was Koreman,
hè, dus... Wat zeg je?
Hij was er zelf ook.
Ja, hij is... Vorige week woensdag aangekomen. Hij zit in een hotel hier 100 meter verderop. Maar wij zitten in een van de huisjes waar hij dus een jaar heeft gewoond. Wat eigenlijk puur toeval was hoor. Maar toen wij dit idee kregen, toen hebben we wel even contact gezocht. En toen had hij allemaal tips gegeven qua rondjes en waar je naartoe kon. En toen waren er toevallig ook nog in de laatste paar maanden twee bekende... uit het loopwereldje die hier ook nog naartoe waren gegaan. Dus dan kan je op Strava alweer wat rondjes uitpikken. Het is nergens echt volledig vlak. Maar het is ook niet alleen maar super heuvelachtig. En het is qua ondergrond heel veel van dat grind, gravel. En als je wil kan je ook wel rondjes asfalt lopen. Maar het is pal tussen de hoge bergen. Ja, het is echt schitterend.
Ja, geweldig, geweldig. Hey, en je bent er nou met de groep nu. En die andere keer dat jij met de groep ging trainen... Toen kwam een soort altijd teleurstellend nieuws kwam er even voorbij. Is het sfeertje nu even anders, nu jullie echt gewoon helemaal zeker weten dat het doorgaat?
Nou ja, vorige keer toen gingen we naar Monte Gordo. En toen voelden we eigenlijk al aan ons water dat het de verkeerde kant op ging. En dat heb ik al vaak genoeg verteld. Maar toen werd het inderdaad op de dag van de langste duurloop werd de marathon afgelast. Maar nu kregen we natuurlijk 2 of 3 dagen van tevoren het goede nieuws dat het wel doorging. Ja, en dat is zalig, joh. Dat is sowieso die wetenschap. Maar ook dat we afgelopen zondag natuurlijk gewoon naar Berlijn hebben kunnen kijken. En toen later op de dag ook nog die Great Manchester Run. Die 10 kilometer.
Ja, ja, ja. Ja. Oh, oké, ja.
Dus dat is lekker, joh. Dus dan zie je al die massale vrolijke loopbeelden weer. Ja, daar word je gewoon vrolijk van, joh. En het is nu, kijk, voor ons is het dus... Want iedereen gaat bij ons die Marathon van Rotterdam lopen. Dus voor iedereen is het nog 4 weken. Dus ik merk dat ik best wel in die vermoeidheid aan het trainen ben. En dat je nu een beetje die... volgens mij in de komende 6 dagen, inclusief dan vandaag... loop ik wel echt mijn hoogste weekomvang ooit. Rond de 135, als het gewoon goed gaat. 135 kilometer heb ik nog nooit gedaan. Maar je voelt ergens dat die taper al een beetje in zicht komt. Hè? Dus dat het ook niet zo heel erg is. Je moet natuurlijk niet volledig in het rood trainen. Of alleen maar met hangen en wurgen. Dus ik bel deze week ook nog wel een keer met Guido om een beetje te sparren. Want bij heel veel loopjes ben ik niet volledig uitgerust, zeg maar. Af en toe best wel pittig.
Ja, wat heb je het idee dat je die hele zware training die gewoon heel die niet lekker viel, heb je die een beetje goed verteerd?
Nou, nee, dus vandaag was het gewoon degelijk, maar niet super. Ik ben ook een beetje verwend geraakt. Ik heb 3 weken gewoon zo zalig kunnen trainen dat het gewoon allemaal zo gemakkelijk ook gaat, ook die zware trainingen. En nu heb ik eigenlijk al de 3-4 dagen voor die zware training in Nederland nog. dat het ook al niet lekker liep. Dus ja, ik zit nu gewoon al 10 dagen in een wat mindere fase. Maar ik kan wel gewoon al mijn trainingen doen. En ik heb ook niet het idee dat ik met mijn tong op mijn enkels aan het lopen ben. Maar het gaat allemaal niet vanzelf.
Nee. Maar ik vind dit ook wel een beetje een herkenbare fase, hoor. Dit is echt zo'n fase. Het is wel zo'n fase van vorm komt en vorm gaat. Hè. Je kunt niet het hele jaar door in vorm zijn. En je hebt altijd in zo'n marathonvoorbereiding, die heb jij nu ook gehad, heb je zo'n periode waar we ook wel eens een keer over spraken, van dat je trainingen draait, dat je denkt van nou, was het vandaag maar die dag. En die heb jij nu ook een periode gehad. Dat is echt goede vorm geweest. Maar die kan je gewoon niet continu kan je die vasthouden. En ja, dan is dit zo'n fase waar je een beetje doorheen moet. En het lijkt ook wel een beetje op zo'n fase dat je... Ja, ik herken het zelf even vanuit het verleden dat ik met zo'n marathontraining bezig was. Dat ik het op een bepaald moment, en dat moet dan wel het goede moment zijn, ook wel een beetje zat was. Denk, nou, nu mag die onderhand wel gaan komen. Alleen, het is nu nog zo'n moment dat je het echt... Nou, wat je zegt, het gaat nog niet helemaal vanzelf. Dus er zal denk ik ook nog een combinatie komen van training, maar ook met behoorlijk wat rust tussendoor. Om dat lijf uiteindelijk toch weer op het goede moment in vorm te krijgen. Want dat gevoel wat je een aantal weken geleden had, is er nu niet. Dus er zal een moment ergens een soort kanteling moeten gaan komen, dat je langzamerhand wel weer die goede benen gaat krijgen.
Ja. Maar als het goed is, komt dat gewoon de laatste fase natuurlijk.
Ja, waar het taperen zeg maar gaat beginnen.
Ja.
Ja. Ja. Merk je wel dat je, wat ik al zei, merk je een beetje, begint een beetje zat te raken? Of heb je zoiets van, ik mag onderhand wel gaan gebeuren?
Nee, helemaal niet. Maar dat komt misschien ook wel omdat we hier zijn. Ja, het is echt... Ik heb op de Insta van de Pacer heb ik al volgens mij jaloersmakende beelden gepost.
Ja, gezien.
Mijn eigen account nog helemaal niet. Het zal van de week wel een keer gebeuren. Maar daar ben ik net wat minder fanatiek. Maar het is gewoon echt schitterend. Dus ik al die loopjes die eigenlijk niet echt heel lekker gaan, dan ben ik alsnog gewoon met die gasten om me heen aan het kijken. En dan knijp je echt in je handjes. Het is zo mooi, weet je wel. Het is echt... We zijn naar meer gegaan op 1500 meter hoogte. Dus net wat hoger. Was een rondje van 500 meter. Ja. Nou, normaal zeg je rondje van 500 meter. Dat ben je na 2 rondjes zat. Ja, we hebben daar gewoon 40 minuten gelopen. En als het een uur langer had gemoeten, was het nog steeds genieten.
Ja, mooi.
Omdat het zo mooi was. En we hebben ongeveer 5 rondjes hier. Maar ze zijn eigenlijk allemaal even schitterend. Ja, en, wat ik zeg, het is dus heel bergachtig en heel heuvelachtig, maar je zoekt steeds naar trajecten, naar parcoursen, waarbij het hoogteverschil natuurlijk meevalt. Omdat je zo kort op je wedstrijd en je doel zit. Maar het glooit wel voortdurend, maar dat is ook mooi, weet je wel. En het knispert onder je voeten en zo. En wij moesten gigantisch lachen, want ik zit dan in die A-selectie bij PAC, maar vier gasten die mee zijn zitten in die B-selectie. Waar jij ook een tijd hebt meegetraind.
Ja.
Ik weet niet of je daar Jeffrey kent. Niet van de Krocht, maar die andere.
Nee, nou, het enige wat ik zit nog in de appgroep. Ik heb alleen meegekregen dat degene is die volgens mij gisteren de marathon gelopen heeft, of niet?
Nee.
Niet? Oh, nee, niet.
Nou ja, of misschien is dat weer een andere Jeffrey. Nee. In elk geval, wij zitten gewoon hier natuurlijk gelukzalig te genieten over in welke omgeving we mogen en kunnen trainen. Maar een van die gasten in die groep, die zit voor zijn werk nu op een pijplegger in Trinidad en Tobago. Dus op zo'n soort boot, weet je wel, met zo'n soort platform. En die ligt al die ligt op 70 mijl van de kust, al 2 weken stil, te wachten op groen licht van de instanties in Trinidad en Tobago om de zee op te mogen. En daadwerkelijk pijpen te gaan mogen leggen. Of wat dan ook, weet je wel. En hij is in marathonvoorbereiding, die gozer. En die doet nu zijn rondjes op de Borealis Subsea 7. Dat is een rondje van 100 meter. dat levert echt een geweldige strepen Jamboel op Strava op. En die gast heeft daar van de week gewoon een duurloop van 28 kilometer met allerlei specifieke blokken in gedaan. En wat echt wel aan de ene kant gekkenwerk is en aan de andere kant een dik applaus en de diepe buiging waard. Maar ook nog de deceptie dat hij door die vertraging van dat groene licht, et cetera, hij gaat die marathon van Rotterdam niet halen.
Want nee, ik wil wel zeggen, gaat hij het wel halen?
Nee, dan zit hij nog op die Subsea 7. Dus hij heeft daar wel die duurlopen van 28 gedaan. Op een rondje van 100, hè. Een rondje van 100, dat betekent dat je eigenlijk alleen maar in een soort bocht aan het lopen bent. En dus hij is nu nog aan het zoeken naar welke marathon dan dit jaar wel. Maar dat, weet je wel, dat in gedachten. Nou, dan wil ik hier best met wat mindere benen mijn rondjes om het meer doen, zeg maar.
Ja, ik zit nu te bedenken, heb je dat? Maar ik zit dus in die appgroep en daar gaat de conversatie gaat daar over. Inderdaad, ik zit even terug te kijken. Het gaat over Jeff op een platform en nu snap ik waar het over gaat. Ik kreeg hem al helemaal niet thuis en ik zie hem hier zelf op een gegeven moment ook een comment schrijven van dat ze me eerder daar als de dorpsgek verklaren met wat hij aan het doen is. Dan dat ze hem als normaal zien. Maar ik snap nu waar het over gaat. Ik begreep die hele conversatie niet. Ik denk, waar gaat dit over?
Ja.
En er werden zelfs vragen gesteld of hij dat rondje soms van 120 meter, of hij dat 120 keer linksom en of rechtsom deed.
Ja.
Maar hij geeft hier als commentaar, ik draai na iedere 2 kilometer. Neem dan een slokje water. Bedankt voor alle lof trouwens jongens. Stukje erkenning en waardering kan ik wel gebruiken. Ja. Nou, ik zal ook even reageren dat ik nu inderdaad snap waar deze conversatie over ging.
Was de gekste plek waar jij ooit hebt gelopen, omdat je nou maar eenmaal een loper bent?
Om meters te maken. Ja, ik zit eventjes te verzinnen waar ik dat gedaan heb. Poeh. Nou, ik denk dat ik eigenlijk nooit echt in hele benarde posities ben geweest om te lopen. Dan was het toch altijd wel een soort gym of een sportschool in de buurt, dat je toch daar je kilometers op ging maken.
Yeah.
Maar nee, niet zozeer. Ik moest eigenlijk gelijk denken aan jouw rondjes per centrum in Tokio zo'n beetje.
Ja, dat eerste rondje daar van mij, dat was wel echt, die was gewoon op discipline.
Ja, dat was. Maar ik kan eigenlijk niet, ik heb me niet nooit zozeer in dat soort benarde situaties gewerkt.
Nee. Hey, zeker niet. Het gaat verder prima hoor, want kijk, ik heb vandaag die training van 30, dat als je uitzoomt, dan was die gewoon prima niveau. Ik weet alleen hoe makkelijk die, zeg maar, 2,5 week geleden ging. En dat ik er nu iets meer voor moest werken. Maar als jij dan, zeg maar, wat dichter op je wedstrijd zat, op je grote doel zat, zo 4, 5 weken van tevoren. Hoeveel vermoeidheid liet jij toe? En waar legde je de grens, zeg maar?
De grens voor mij lag eigenlijk altijd wel bij het aanpassen van mijn training op het moment dat het zo was. Dus ik voelde dat wel, dat erin zat. En dan stond er op dinsdag of donderdagavond een training op het programma waarvan ik het idee dat ik daar nog niet helemaal aan toe was. En moet ik wel zeggen, dan was ik wel de eerste die op dat moment of mijn tempo's langzamer liep, of ik deed er een paar minder.
Ja.
En de keuze of een paar minder of langzamer, dat ging eigenlijk een klein beetje om de kwaliteit die er op dat moment was. En er waren voor mij altijd 2 keuzes. Zeg maar, stel, er zaten nog wat duizendjes in die je moest doen. En er zat wat vermoeidheid in je benen. Dat je zegt, nou, ik doe er of 2 of 3 minder. Dat ik er in ieder geval, als er 10 waren, dat ik er 7 toch kwalitatief goed gedaan heb. Zodat je toch een kwalitatief goede training hebt. Of je zegt, het gaat puur om de omvang. Dus ik moet die kilometers maken. En dan was het eigenlijk in een wat lager tempo. Dus dan paste ik het gewoon echt aan. Zodat het in ieder geval altijd zo voelde, dat was voor mij altijd een beetje de criteria, de kern, dat ik altijd in staat moest zijn om die training enigszins op dat moment op souplesse te kunnen uitvoeren, zonder dat ik ervoor aan het werk moest. Dat was eigenlijk mijn belangrijkste trigger en graadmeter. En wat ik denk wel, weet je, natuurlijk, je moet er altijd met je trainer overleggen, maar ik denk, jij bent degene die het voelt. En de meeste mensen die zijn echt niet de meest flauwe, hè, want de marathonlopers die trainen eerder te veel dan te weinig. Dus het vermogen om aan te passen, dat is altijd eerder minder dan meer. Maar het is echt wel iets waar je eventjes naar moet luisteren. Hè. Mits er echt training zijn van hier moet ik nog eventjes doorheen in deze fase. Hè, dan moet je er soms wel eens een keer doorheen bijten. Maar als je merkt van dit neigt wel een klein beetje naar echt wel behoorlijke vermoeidheid. De training echt flink in de benen gezeten. Dan is het echt wel een kwestie van aanpassen. Dus 2 kanten op. Of een paar tempo's minder. En de kwaliteit hoog houden. Of de kilometers blijven maken in een wat lager tempo en zorgen dat het, dat het in ieder geval kwalitatief en op souplesse goed uit blijft zien. Dus dat de verhoudingen zo goed blijft dat je niet in de werkstand gaat. Want op het moment dat je dat gaat doen, ja, dan ben je aan het duwen aan het trekken met het lijf en dan gaat het lijf toch niet fijn vinden.
Ja, klopt.
Dus het is gewoon herkenbaar. En ik herken het altijd wel een klein beetje tegen het einde van zo'n periode, zo'n maand van tevoren waar je eigenlijk nu ook zit. dat ik best wel eens bij wat trainingen had van, weet je, daar gaan we weer. En ja, dan is het echt een kwestie van inschatten van hoe belangrijk zijn ze. Of hoeveel heb ik al in de benen zitten, weet je wel. Dus heb ik al niet genoeg in de benen zitten. En jij zit natuurlijk nu in, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Jij zit natuurlijk gewoon in een fase nu dat je gewoon... Ja, je bent 2 weken eigenlijk op een soort op trainingstage. Dus je kunt jezelf eigenlijk gedragen zoals een topatleet dat ook kan. Weet je? Je bent klaar met je training, je kan met je benen omhoog, je kan herstellen. En dat hebben natuurlijk 9 van de 10 anderen momenteel niet. Weet je? Die hebben zo'n training gedaan en die moeten dan toch gewoon weer aan het werk. En dan pakt het normale leven weer op. En ja, is er toch iets te weinig kans voor rust. Dus die rustfactor, ja, die moet je wel ergens gaan zoeken op dat moment. Want het normale leven gaat gewoon door. Wij zijn natuurlijk, de meeste mensen zijn natuurlijk geen topsporters. Dus het is of ook een kwestie van goed blijven eten, goed blijven drinken. Iets vroeger naar bed, goed slapen. Zodat je in ieder geval dat je er daar op die manier ook echt alles aan doet. Om te zorgen dat het lijf de kans krijgt om te herstellen.
Ja, nee, klopt. Ja, dat is een enorme luxe die ik hier nu natuurlijk echt ook wel 2,5 weken heb.
Ja, hoe bevalt dat? Want het is eigenlijk een beetje een leven nu. Nou, eigenlijk doe je het dan toch wel een tijdje. Natuurlijk heb jij het werk er nog bij, maar als je het eventjes een heel klein beetje zo wegstreept, je bootst toch wel een beetje het leven van een topatleet, van een topsporter na. Ja. Vind je daarvan, om dat zo te doen? Zou je dat kunnen?
Nou, ik ben heel blij dat ik het nu pas op mijn 29e een beetje aan het nabootsen ben. Want hier was ik echt de eerste 27 levensjaren niet klaar voor. Toen ik 14, 15 was, toen werd ik geselecteerd voor van die nationale jeugdselecties. En dat was vaak trainingen op Papendal, weet je wel. Of trainingen op Rijnmond met dan iedereen, alle talentjes uit Zuid-Holland. En dan kwam ik daar aan en dan hing er een bepaald al wat professioneler, serieuzer sfeertje. En nou, gelijk kon tegen de krip, weet je wel. Daar was ik helemaal niet klaar voor. Dat vond ik verschrikkelijk. Het was toch wel gewoon lang leven de lol en het moest vooral allemaal niet serieus zijn. Nou, dan kwam het hele uitgaansleven en alle uitgaansjaren er nog bij. En nu gewoon sinds 1,5 jaar vind ik het echt wel leuk om wat meer echt te onderzoeken. Hoe serieus het ook bij het hardlopen kan. Omdat ik al dat uitgaan wel achter me heb gelaten. Af en toe vind ik het nog wel moeilijk. Maar dat gaat me in principe wat beter af. En dan merk je wel. Kijk, ik maak nu toch al wel echt inderdaad. Hè, ik heb dan wel een hele drukke baan. Maar je maakt wel al maandenlang keuzes. Die je op een bepaalde manier maakt. Om uiteindelijk zeg maar tot een optimale prestatie te komen. Dus je bent continu aan het afwegen van wat is handig om te doen. Soms is dat meer trainen, minder trainen, rust, geen rust. Nog een keer heeft ook te maken met planning, weet je wel. Wanneer doe ik mijn trainingen? Wanneer werk ik mijn interviews uit? Wanneer pak ik mijn rust, et cetera. Die hele opsomming, wanneer eet je, wanneer... al die keuzes. En dat bevalt wel. Alleen ik merk wel, daar zit een bepaalde spanningsboog aan. Dus ik heb niet wat je... Wat is al dat geritsel op de achtergrond?
Ik neem een slokje water.
Oké. Ik merk wel, zeg maar, daar zit een bepaalde boog aan. Dus ik heb nog niet wat jij zei, dat ik er inmiddels klaar mee ben. Maar ik vind het wel lekker. Ik vind het nu al een lekkere gedachte dat ik dat straks in november even niet heb.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Omdat het zit wel voortdurend in je kop natuurlijk. Hè? Ik bedoel, geeft een week van tevoren een goede vriend van me via zijn verjaardag. Ja, ik ga daar niet naartoe een week van tevoren. Op zware trainingsdagen, dan ga ik daarna, ondanks dat het een drukke werkweek is, dan ga ik daarna wel echt op de bank liggen. Dan ga ik niet nog heel de dag door Rotterdam wandelen, weet je wel. Dus je maakt toch wel echt veel keuzes die gewoon echt wel gericht zijn op uiteindelijk die ene dag.
Ja, dat bedoel ik. Want kijk, je moet je toch als topsporter, moet je me voorstellen, nou, je hebt deze gehad, komt weer een herstelperiode. En dan gaan we weer door naar april. En ja. Weer naar de najaarsmarathon. Noem maar op. En dan moet je moet het ook maar weer. Het is echt wel een vak op een gegeven moment. En je moet het, je moet het ook kunnen, je moet het ook willen.
Ja, maar daarom vind ik het ook gewoon alleen al als voor mezelf gewoon om te onderzoeken hoe goed ik in die marathon kan worden. En als loper. Maar ook gewoon als verslaggever, hè, sportjournalist van het AD. Het is gewoon wel... Ik ben uiteraard... Ik voel me helemaal geen topsporter. Maar ik schurk wel tegen dat leventje aan. Hè, ik maak in mindere mate, maar toch... Ik maak wel diezelfde afwegingen. Waardoor ik me veel beter, denk ik... kan inleven in die sporters... in vergelijking met een paar jaar geleden.
Zeker.
Alleen, en dat is wel... Ik doe dit nu... Nou ja, anderhalf jaar ben ik wat serieuzer. Laatste half jaar is het echt, zeg maar... volop met die marathon bezig zijn... en nog scherper kiezen. Alleen dat is natuurlijk wel het verschil tussen... de topsporters met een langdurige carrière... of ik die dit nu gewoon even aan het proberen is. Kijk, het gaat er natuurlijk... Dat vind ik wel razend knap. Als je dat dus kan... En ook wil, want ik weet niet eens of ik dat zou willen. Maar dat je dat dus kan opbrengen van zeg maar eind tiener tot gewoon mid 30. Want dan heb je het over een Kipchoge. Maar er zijn in Nederland ook voldoende voorbeelden van. Dat vind ik wel echt razend knap. Als je dat lukt om gewoon je leven op die manier in te delen.
Ja, zeker ook omdat het natuurlijk als Nederlander, of als West, als zeg maar, bijna kan bijna zeggen als West-Europeaan, of als Europeaan, heel moeilijk is om jezelf natuurlijk aan te kunnen sluiten bij de wereldtop of wat dan ook. Dus het echt erbij kunnen, echt er helemaal bij kunnen horen. En grote toernooien eigenlijk altijd in de marge meedoen. Hè. We hebben dan nu uitzondering gehad, Abdi Nageye, maar dat is wel iemand echt ja, uitzonderlijk talent. Maar al het andere, als jij nu komt tot een 208, 209 of een 210 marathon. En je doet aan de grote stadsmarathons mee. Ja, dan sta je eigenlijk nooit met die beker omhoog. Dus ik vind het toch echt altijd wel knap om jezelf daar optimaal voor te kunnen blijven motiveren. Want als topsporters wil je toch wel hè, niet alleen maar PR's lopen, maar je wil af en toe ook wat winnen.
Ja, en toch, kijk, het komt gewoon voort. En dat is de enige reden waarom je dat... lang kan volhouden. Het komt gewoon voort uit liefhebberij. Dus toch die progressie bij jezelf proberen te zoeken. En dat levert dan uiteindelijk een paar keer per jaar mooie tijden of mooie prijzen op. Of misschien geen prijzen, maar mooie resultaten. Zonder die liefhebberij lukt het je gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen dat je dat lang volhoudt.
Nee. Hey, en over mooie tijden gesproken. Ik zat gisteren naar de Marathon van Berlijn te kijken. Daar zijn wel eens mooiere tijden gelopen.
Nou, eigenlijk de beste tijd was gewoon de winnende vrouw.
Ja, zeker. Zeker
debutante. En 2:20 onder die omstandigheden. Ja, dat was gewoon echt een hartstikke goede race.
Ja, ja, bij de mannen was echt wel... Ik vond het wel een mooie race om te zien. En ik vond ook wel een race die... ik weet niet of mensen die luisteren hem gezien hebben van begin tot het eind. Maar ook wel een race waar je wat van kan leren.
Ja, er zat heel veel in, hè. Maar ik verbaas me echt wel een beetje over... Het lijkt wel alsof die organisatie en alle lopers hebben gedacht zo van... Zo, we hebben Bekele aan de start. Die heeft hier al een keer... is die op 2 seconden van het wereldrecord geëindigd. Dus we gaan gewoon strak onder het wereldrecordschema weg. En we kijken niet naar de omstandigheden. We kijken niet naar de lopers. En we zien wel waar het schip strandt. Ik vond het echt een beetje dood of de gladiolen.
Ja, maar ik moet zeggen, dat doen ze wel al jaren in Berlijn. Hè? Berlijn kiest altijd voor één atleet. Soms staan er dan twee aan de start. Maar eigenlijk altijd één atleet. Daar kiezen ze volledig voor. Dat doen ze al jaren. Ze zijn ooit begonnen met Haile Gebrselassie. En het is natuurlijk altijd een wereldrecord parcours geweest. Hè? Al heel lang. Vanaf het moment dat Paul Tergat uiteindelijk daar het wereldrecord pakte. Is het jaarlijks ging het alleen maar om het wereldrecord daar. En was het nooit een heel breed veld wat ze de start hadden. Het was het altijd dat ze gokte op één absolute topper. En dan was dat de man die het moest gaan maken. En ja, doordat de omstandigheden daar in september bijna altijd goed zijn. Hè? Zeeklimaat, weinig wind, perfect parcours, optimale temperatuur. Lukte dat ook eigenlijk heel erg vaak. Alleen nu, ja, zeker met Bekele. Bekele vind ik zelf altijd als atleet, dat is al van tevoren Russisch roulette. Want je weet het met hem nooit. Hij is natuurlijk de meest getalenteerde loper die er is. Maar in vergelijking tot Kipchoge kan je er eigenlijk nooit echt van op aan. We hebben zelf ooit in de podcast van Jos Hermes moeten horen dat hij hem soms een datum van de marathon moet geven die 2 weken eerder is dan de originele datum om hem op tijd aan de training te kunnen krijgen. Die man is ongelooflijk getalenteerd, want liep natuurlijk vorig jaar eigenlijk, of 2 jaar terug, heel onverwacht bijna dat wereldrecord van Kipchoge uit de boeken. En ja, daar ging hij natuurlijk nu gewoon weer op weg. En wat ik wel opvallend vond, gaan er 5 of 6 mensen gaan er mee. Want die denken, ja, hij is de leider, dus ik ga mee of we het nou aankunnen of niet. En dan blijkt uiteindelijk na kilometer of 17, 18, dat Bekele zelf de eerste is die in de gaten heeft van, gaat hem niet worden vandaag? En die groep waar die in loopt, die 5 anderen, die denken eigenlijk, hé, we zijn Bekele kwijt. Hebben eigenlijk niet eens in de gaten dat ze gewoon echt op wereldrecord tempo lopen. Draaien dat tempo volledig door. En dan toont er uiteindelijk eentje wel een beetje veerkracht. Maar het is eigenlijk gewoon een soort suicide race is het. Zoals jij dat gisteren ook even in de app naar mij noemde.
Ja, ik zat wel echt met stijgende verbazing te kijken. Want halverwege komen ze door in 60 nog iets. Dus onder wereldrecord pace. En van die 4 gasten achter de hazen lopen daar 2. Dus die Adola wint hem uiteindelijk. Bekele zat er volgens mij toen nog bij. Maar die andere 2 jongens, die lopen dus een PR op de halve marathon. En die gasten, uiteindelijk zijn ze gewoon buiten de 2:10 gevallen. Dus nee, het is gewoon, die zijn volledig in elkaar gestort. Als je dat een recreant ziet doen, dan pak je hem daarna ook op gesprek zo van, hey, zullen we de volgende race even anders in gaan delen?
Ja, ze lopen de halve inderdaad in 1 uur en 48 seconden. Ja. En de tweede helft, dan hebben we het over de winnaar, loopt in de tweede helft 1 uur 4 en 57 seconden. Ze heeft een verval van 4 minuten, heeft hij. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt extreem. En dat was een jongen, dat was nog de meest ervaren jongen die er stond. Want dat was iemand die in ieder geval nog 2:03 ooit een keer in Berlijn gelopen heeft. En in 2019 nog 2:04 in Valencia gelopen heeft. Maar voor de rest gaat er een debutant mee, een jongen van 2:06. Ja, dat is eigenlijk echt vragen om problemen. Maar dat is wel een klein beetje datgene wat er hangt. Hè, wat ik ook wel eens verteld heb voor Rotterdam toen met die warme weersomstandigheden. Er is van tevoren is er zo'n technical meeting. En dat is ook in Berlijn het geval. En dan wordt er in de hele groep wordt er verteld hoe hard er vertrokken wordt. Er wordt gezegd van we gaan op wereldrecord tempo weg. En dan is er eigenlijk is er bijna niemand die het vermogen heeft om te zeggen van nou, ik ga niet mee.
Nee, het is ook gewoon wel wat Abdi, onze vriend van de show, Nageye, vaak heeft uitgelegd. Zo van ja, daar in Kenia denken ze gewoon zo van waarom zouden we onderdoen voor die ene wereldtopper? We proberen het gewoon. En ze lopen over het algemeen 5 keer tegen een muur op. En bij sommigen lukt het dan die 6e keer. Of die ene race dat ze niet in elkaar storten. En dan hebben ze gelijk zo'n wereldtijd achter hun naam staan. Waarbij ze daarna bij alle marathons welkom zijn. Alleen dan heb je niet, bouw je niet zo'n stabiele carrière op. Zoals bijvoorbeeld Abdi heeft gedaan, waar je in bepaalde jaren gewoon al wist van die gaat 2:08, 2:07 of 2:06 lopen.
Nee, en je ziet ook dat het ook anders kan. Want op een gegeven moment loopt er één jongen die komt vanuit op een kilometer van 35, komt vanuit achteruit naar voren toe.
Ja, Yegon, die kwam toen bij Adola.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is een jongen die 2:08 heeft staan en heeft in Siena gelopen, daar waar Chakout ook zo'n goede marathon liep. Die had 2:08 staan, maar die komt halverwege dus 1,5 minuut langzamer door. He, die maakt gewoon zijn keuze, eigen race. Ik loop op het niveau wat waarschijnlijk bij mij past. En wint nog bijna die marathon. Het is dat die Adola zeg maar, het vermogen heeft en nog wat veerkracht heeft om de jongen van zich af te schudden. Maar vervolgens loopt deze jongen gewoon een fantastisch PR door zeg maar, toch op een verstandige manier weg te gaan. En zich niet heeft laten verleiden om met die kopgroep mee te gaan. Want dat soort jongens kunnen dat vaak wel. Hè? Die eerste helft is allemaal geen enkel probleem. En je ziet dat ook aan iedereen die wordt excited en vindt het geweldig. En je ziet die wereldrecordvergelijkingen allemaal. Maar het gaat echt pas gebeuren na die 25 kilometer. En ik vond dit gisteren echt zo'n ongelooflijk goed voorbeeld. Van ja, hoe je rust moet blijven bewaren. En ik denk dadelijk ook voor de mensen die in het najaar aan de start staan. Je hebt dadelijk 2 jaar voor die marathon getraind. Weet je wel? Zorg dat je jezelf echt in de hand blijft houden. En dat je kijkt naar de weersomstandigheden, kijkt naar hoe je je voelt en dat je je eigen race loopt. Want ja, je ziet het gisteren hoe enorm het mis kan gaan. En er blijft er altijd één over van die kopgroep en die wint hem dan. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar als je gewoon eventjes...
Al die anderen hebben een kutmarathon gelopen.
Allemaal. Daar komt het echt wel op neer. En ik vind het is voor ons toeschouwers is het een mooie race om naar te kijken uiteindelijk. Hè? Want je ziet zo'n jongen nog terugkomen. Denk nou mooi, Bekele die uiteindelijk zeg, de eerste was die een soort van in de gaten had van hey, ik ga het niet volhouden vandaag. Ik moet mijn eigen race gaan lopen. Die dan ook nog terugkomt. Maar toch echt zijn dag niet heeft en echt niet de vorm heeft die nodig had om hem te hebben. De temperatuur ging omhoog. Het geeft gewoon aan alle kanten aan van zorg dat je die marathon gewoon slim aanpakt. Want ja, marathons gaan echt niet vanzelf goed. Het is echt ook wel een wedstrijd waarbij je en een goede vorm moet hebben, maar ook een beetje je hersens moet gebruiken.
Ja, dit was perfect om gewoon met een les, met een soort leermoment voor ons allen te beginnen. Hè? De kop is eraf.
Ja.
Berlijn, Brandenburger Tor. Echt fraaie beelden trouwens, hè?
Ja, geweldig.
Het was heerlijk. Hier hebben we eigenlijk lang naar gehunkerd en gesnakt. En nu is het zover. Over 2 weken Eindhoven, 3 weken Amsterdam, 4 weken Rotterdam.
Ja.
En Leiden trouwens ook over 2 weken. Ja. En eigenlijk al die majors hè, op Tokio
Londen.
Na.
Londen komt eraan.
Londen komt eraan.
En toeschouwers langs de kant, hè?
Ja.
Want ik weet niet, heb jij gisteren ook nog een stukje WK wielrennen gezien wat toeschouwers betreft?
Stonden ook wat toeschouwers langs de kant daar in België.
Jongen, jongen. Ja, dat was echt wel een volksfeest was dat daar, hè?
Ja.
Dat moet het eigenlijk in de Nederlandse marathons moet het dat ook gaan worden. Dat er buiten zeg maar het feit dat er natuurlijk heel veel lopers aan de start staat, dat het ook wel lekker is dat er weer wat mensen langs de kant staan.
Ja, heerlijk, heerlijk. Ik heb echt daar zoveel zin in. Ik heb gewoon met zeg maar sinds dat ik het serieuzer ben gaan aanpakken, heb ik nog geen wedstrijd met veel publiek meegemaakt. Het zijn allemaal testjes geweest. Of Marathon Maassluis loop je toch voornamelijk langs een verlaten dijk, weet je wel. En dan is het pas weer druk als je terugkomt bij de atletiekbaan waar gestart is. Maar voor de rest zijn het allemaal baanwedstrijdjes geweest, ofwel zonder publiek. Dat er alleen deelnemers op het terrein aanwezig waren. Of maximaal 100. Of weet je wel, dat je het over echt dat soort hoeveelheden...
Mogen er echt weer veel mensen aan de start staan. We gaan het nog over Eindhoven hebben binnenkort. Maar daar mag het straat op zijn eind gewoon echt weer helemaal vol staan. Weet je, als loper ondervind je daar ook veel plezier van. In Rotterdam staat er altijd veel publiek. Misschien moeten we ook eens een lans breken dat er in Amsterdam mogen er ook wel wat meer mensen langs de kant komen staan.
Ja.
Want ik bedoel daar, ik weet niet wat het is, maar er staan nooit zoveel mensen langs de kant. Ik weet niet waarom, want het is ook gewoon daar moet het een volksfeest zijn. Dus ja, mensen moeten daar onderhand ook naar buiten komen voor zo'n race. Komen zoveel atleten komen daar langs. Geweldige race. Ja, ik pleit er even voor. Kom naar buiten daar, zeg maar.
Kom naar de Amstel.
Ja, kom naar de... Ja. Of maak er gewoon in de toekomst weer een stadsmarathon van. Hoef je niet naar die Amstel toe. Door de mooie grote straten heen. En dan naar buiten. En dan rij je dik publiek. Dat is geweldig, toch? Mis ik wel een klein beetje daar.
Ja, zeker. Zeker. Zullen we... Want... We hebben al het een en ander voorbereid, of tenminste voorbereid, in de plannen, in de planning staan.
Ja.
Maar over Eindhoven gaan we over echt een krap weekje alweer een opname maken.
Ja, want dat wordt de eerste grote in het land.
Ja, ja. Dus ik denk eigenlijk dat dit hem wel ongeveer was, toch? De update vanuit Oostenrijk en vanuit Italië.
Zeker, lang leven
de techniek. En dan komen we gewoon heel snel alweer terug bij de mensen.
Ja, en met regelmaat.
Zeker. Ja, want ik kreeg onlangs dacht dat het Insta was, de vraag van hoeveel afleveringen kunnen we tot en met Rotterdam gaan verwachten? Maar het een en ander, hè? Echt, we gaan echt wel om de week en soms meerdere keren per week uiteindelijk in die laatste fase.
Ja, zeker. We gaan echt zeer zichtbaar zijn en te beluisteren zijn, maar nee, heel regelmatig. Dus vandaar, ik vind inderdaad, deze update is lang genoeg geweest.
Ja.
En het ging er even voor, hoe staan we ervoor? En niet alleen jij staat er misschien met een klein beetje vermoeidheid in de benen voor. Er zullen meer mensen zullen dat hebben die hier naar luisteren. Maar het is nog 4 weekjes. Hou het nog even vast. Zorg dat je op tijd voldoende rust neemt. En we slepen je er wel doorheen naar die start.
Ja, en kijk, ik bedoel, zorg dat je op tijd voldoende rust neemt. Dat is zo. Maar ik bedoel, je hoeft ook niet 3 weken van tevoren met taperen te beginnen.
Nee.
Je mag echt wel even nog doortrainen. Tuurlijk, met verstand, met goede keuzes, met je hersenen erbij. Maar uiteindelijk kun je in die laatste week, 1,5 week, 2 weken zoveel fixen. Met die zeeën van tijd en die zeeën van rust die je lichaam ineens gunt. moet je echt even goed met je trainer en coach overleggen over hoe je dat precies aanpakt. Op internet zijn daar ook allerlei rekenmodellen voor te vinden, maar je hoeft natuurlijk niet 3 weken van tevoren al alleen maar rustige loopjes in te
plannen. Maar jij hebt het niet over die Rotterdam Marathon, maar die mensen die Eindhoven lopen, die komen zeker dan wel in die fase.
Ja, en die
mensen die Amsterdam lopen, die gaan nou volgende week in die fase. Ja. En jij moet nog even aan de bak.
Ja, dus lekker.
Het is net eventjes welke je gaat lopen. Maar onze focus ligt bij de eerstvolgende uitzending op Eindhoven.
Ja, want ik ga, als alles goed gaat, hè, de komende dagen valt allemaal mee. Want ik heb vandaag 30 kilometer gelopen. Zaterdag sta ik 2 uur 45 op mijn poten, Erik. Dus een kwartiertje langer dan goal pace, zeg maar.
Gaat dit de langste worden die je gaat doen?
Ja, weet ik niet, want het eerste uur is heel rustig. Dus het is wel de langste qua duur. Maar ik weet niet of het de verste qua afstand wordt.
Maar ik ben bang dat je er wel tegen die 40 aan gaat zitten zo'n beetje.
Ik ben bang van ook.
Ik ben wel benieuwd hoe je dat vindt. Ik heb het overigens nooit gedaan in mijn tijd, 40 kilometer. Als ik het nu opnieuw zou mogen doen, zou ik het er zeker in meenemen. Om toch tegen die afstand aan te lopen. Volgens mij is het een beetje een wat moderner iets. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat gaat ervaren.
Ik heb nu al een paar keer 36, 37, 38. En dat we eigenlijk ook gewoon 2 kilometer nog inliepen en 1 kilometer uit. Dus ik weet een beetje hoe het voelt. Alleen nu stoppen we de klok niet tussendoor. Dus gaat er straks echt 8 of 9, 30 of 40 staan. Maar daar kunnen we het volgende week over hebben.
Is goed. Weet je, het is nu bijna 45 minuutjes. Dus ik denk dat het voor ons wel tijd wordt om die klok te stoppen.
Ja, we zullen wel weer gezeik krijgen dat het weer geen lange duurloopmateriaal is. Maar ze moeten het er maar even mee doen, hè?
Maar soms moet je met ons gewoon ook met een herstelloopje moet je het doen.
Ja, wij zijn ook gewoon... uiteindelijk vinden wij gewoon de korte duurloopjes, de herstelloopjes... die staan bij ons ook hoog in het vaandel, weet je wel?
Precies. Weet je, bij ons, als je gewoon de gemiddelde podcast van ons luistert naar de gemiddelde duur... dan kom je in alle trainingen je trekken.
Juist.
En anders, weet je, als je het kort vindt met lopen, dan luister je hem een keer op de bank.
Ja, inderdaad. Hey, zullen we de groeten doen nog aan Jeff of Jeffrey op de pijplegger in Trinidad en Tobago?
Ja, als hij luistert, zeker. Ja.
Absoluut. Op de Borealis, de Subsea 7.
Ja, absoluut. En dan is 45 minuutjes met rondjes van 100 tot 120 meter. Dan kan je gewoon wat rondjes maken, denk ik.
Ik zal wel even een screenshotje van die training maken op Strava. Die zetten we op onze pagina.
Ja, is mooi. Neem maar mee. Kunnen ze een mooie opener in ieder geval. Maar wij het pet af voor hem.
Ja. Hey, jij dat. Nog even goed aan Brigitte en fijne dagen daar.
Zal ik doen. Jij aan de mannen daar. Robbie Rolex nog een beetje vrolijk?
Nou, die lag te snurken net in de woonkamer. Dus ik ben op de slaapkamer gaan zitten voor deze podcast. Die is gisteren licht door zijn rug gegaan bij het in- of uitruimen van de vaatwasser.
Ach, jezus.
Het zou ook met de weekomvang van 155 kilometer te maken kunnen hebben. Dus, maar hij heeft keurig vandaag gewoon zijn intervaltraining gedaan. Dus het was even schrikken. Maar het zou ook geen heftige blessure zijn geweest. Want
nou, van de hele groep is Robbie Rolex ook wel een beetje de man op leeftijd, toch? Of niet?
Dat is René die onlangs de marathonleeftijd bereikt.
Precies. Ja. Die heeft
maar,
er al een...
Nee, maar hij lag net even te snurken in de woonkamer, maar dat moet kunnen.
Ja, dat mag. Geef hem de tijd.
Nu was het gewoon op de bank in de woonkamer, maar vannacht kruipen we gewoon weer dicht tegen elkaar aan. Ongezellig. We zitten in zo'n tweeslaper, Robbie en ik.
Ah, lekker man.
Ja. Luffeltje in Zeeland. Ja,
absoluut. Nou, doe hem de groeten.
Ja, doe ik.
Arrivederci.
Ja, voor alle luisteraars, blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.